Als ik mis naar de preken die ik de afgelopen jaren gehoord heb, zijn vaak preken over het Nieuwe Testament. Ik hoor minister toch wel vaak spreken over het Nieuwe Testament. En dat is ook begrijpelijk, want dankzij de openbaring van het Nieuwe Testament over Jezus kunnen we ook het Oude Testament begrijpen. Maar het is ook goed om te beseffen dat het Nieuwe Testament weer niet geschreven kon worden als het Oude er niet was geweest. Dus daarom gaan we met elkaar kijken vandaag naar de persoon van Jozua in het Bijbelboek Jozua. En wat is dat? In dat hoofdstuk 1 willen we lezen. En met als doel, wat zegt God tot ons voor ons van leven vandaag, van deze dag van, en misschien voor morgen? En eerst even wat achtergrondinformatie. In het Oude Testament zien we diverse voorafschaduwingen, voor typologieën. En Jozua is het typebeeld van Jezus. En Jozua vertegenwoordigt geloof. Hij heeft geloof in Gods belofte. En Mozes die representeert de wet. En niemand kan door de wet het koninkrijk van God binnengaan. En door middel van de wet kan niemand eeuwig leven ontvangen. En een andere typologie, vinden we ook in de naam van Jozua. Dat is Yeshua. En in het Grieks vertaald met Jezus. Terwijl Jozua was ook niet eigenlijk zijn echte naam. Dat staat in nummer 13, dat hij heette eigenlijk ook Hosea, de zoon van Nun. En trouwens, al die twee namen, Hosea en Jozua, of Yeshua en Jozua, die betekenen allebei hetzelfde, namelijk God redt. Dus Jozua had dezelfde Hebreeuwse naam als Jezus. En de profetische betekenis is dus dat de wet het volk niet naar het beloofde land kon brengen, maar dat alleen Jozua, Yeshua, dat kon. En zo is dus Jozua ook een typebeeld, een voorafschaduwing van de komende Messias. En in het boek Jozua lezen we ook veel geschiedenis van het volk Israël. Maar het is meer dan alleen een geschiedenisboek. Dat wordt ook duidelijk door de plaats van Jozua, van het boek Jozua, in de Tenach, in het Oude Testament. En in de Tenach hoort Jozua niet bij de historische boeken, maar bij de profetische boeken, bij de profeten. En Jozua is eigenlijk het eerste profetische boek in de Tenach. En als de Heer Jezus het over de profeten heeft, dan hoort dus Jozua daar ook bij. Nou, wat is het centrale thema van het boek Jozua? Je zou kunnen zeggen, dat centrale thema is het beërven van Gods belofte. En God had beloofd dat hij het land Israël aan zijn nakomelingen zou geven, aan de nakomelingen van Jacob. En ondanks het feit dat God dat beloofd had en het aan hen gegeven had, moest het volk het land wel in bezit nemen. Het veroveren van het beloofde land door het volk Israël leert ons een belangrijke geestelijke les over het bezit nemen van alles wat God ons wil geven, onze verlossing. En God verlost ons uit, niet alleen uit de slavernij, maar hij wil dat we daarna ook in de volheid en in de vrijheid leven van zijn koninkrijk. En God die heeft het hele land beloofd aan het volk, maar zij moeten wel in beweging komen. En zij moeten wel stappen zetten. En Gods opdracht aan Jozua begint: sta op. Of in de Statenvertaling: maak u op. Dus zij moeten in beweging komen. En als het volk geen stap verzet, dan zullen ze ook geen vierkante meter van het land krijgen. Ondanks dat het hen beloofd is. Dus als ze het hele land in geloof betreden, dan zal alles hen ten deel vallen. En dat is de geestelijke les die wij ook kunnen leren, dat Gods belofte, niet, dat we het niet alleen moeten geloven, dat we er waarde aan hechten, maar dat we ook stappen moeten zetten. Niet afwachten, maar stappen zetten. Actief verwachten. En is als inleiding op hoofdstuk 1. Laten we samen lezen Jozua hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 9. En daar staat... En het gebeurde na de dood van Mozes, de dienaar van de Heer, dat de Heere tegen Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van Mozes, zei: Mijn dienaar Mozes is gestorven. Nu dan, sta op, steek de Jordaan over, u en heel dit volk, naar het land dat ik aan hen, de Israëlieten, ga geven. Elke plaats die uw voedsel betreedt, heb ik u gegeven, overeenkomstig wat ik tot Mozes gesproken heb. Van de woestijn en deze Libanon af, tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat. Heel het land van de Hethieten en tot de grote zee waar de zon ondergaat, zal uw gebied zijn. Niemand zal tegenover u stand houden al de dagen van uw leven. Zoals ik met Mozes geweest ben, zal ik met u zijn. Ik zal u niet loslaten en u niet verlaten. Wees sterk en moedig, want u zult dit volk, het land dat ik hun vaderen gezworen heb, geven, in erfbezit laten nemen. Alleen wees sterk en moedig, zeer moedig, door nauwkeurig te handelen, overeenkomstig heel de wet die Mozes, mijn dienaar, u geboden heeft. Wijk daar niet van af, naar rechts of naar links, opdat u verstandig zult handelen, overal waar u gaat. Dit boek, met deze wet, mag niet wijken uit uw mond, maar u moet het dag en nacht overdenken, zodat u nauwlettend zult handelen, overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat. Dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken en dan zult u verstandig handelen. Heb ik u niet geboden, wees sterk en moedig. Schrik niet en wees niet ontsteld, want de Heere uw God is met u, overal waar u heen gaat. Nou, stel dat iemand tegen je zegt, wees sterk en moedig. Laat je niet ontmoedigen. En hij herhaalt dat een paar keer. En iemand anders zegt het ook nog een keer. Welke vraag rijst dan in je op? Waarom zou iemand dat tegen je zeggen? Waarom zou iemand tegen je zeggen, wees sterk en moedig? Laat je niet ontmoedigen. Waarom zou iemand dat tegen je zeggen? Omdat hij verwacht dat je dingen gaat meemaken die je zouden kunnen ontmoedigen. En dus als je in het kort eigenlijk kijkt naar hoofdstuk 1, dan zie je dat Jozua in een situatie terechtgekomen is, in een positie terechtgekomen is, waardoor hij ontmoedigd zou kunnen worden. Waarom zou Jozua ontmoedigd kunnen worden? Zou het lijden van het volk hem misschien beangstigd hebben? Zou Jozua er tegen opgezien hebben om de taak van Mozes over te nemen? En Mozes had het volk uit Egypte geleid. Door Mozes heen deed God veel wonderen. Hij strekte zijn armen uit en de Rode Zee rolde weg. En er kwam een pad. En Mozes was 40 dagen en nachten op de berg met God. En de heerlijkheid van God straalde van zijn gezicht toen hij de 10 geboden bracht. En onder zijn leiding was de tabernakel gebouwd. En het priesterschap was ingesteld. Dus niet zo eenvoudig om zo'n leider op te volgen. Het is moeilijk om leiding te geven aan mensen. Maar een stel zeer lastige mensen leiden, zoals we dat lezen, als het volk Israël, dat kan je wel zeggen, dat is een hell of a job. En elke gelegenheid die ze kregen, grepen ze aan om hun leiders zelfs te stenigen. Over iedere kleine tegenslag klaagden ze tegen Mozes, de grote leider. En hoe zal dat nou gaan als hij, Jozua, de knecht van Mozes, met het volk, als die dat land moet gaan veroveren? Nou, misschien was Jozua wel zag er tegenop om de leiding over te nemen van Mozes. Want Mozes die maakte maar één fout. En daardoor mocht hij het beloofde land niet ingaan. Nou, dat had Jozua ook kunnen ontmoedigen. Hij had ook kunnen denken, nou, als Mozes nou door één fout al het beloofde land niet mocht binnengaan, gaat mij dat dan überhaupt wel lukken? Dus er waren meerdere redenen, meer dan genoeg redenen, voor Jozua om zich zorgen te maken, om te twijfelen, om de moed op te geven. En wij kunnen ook situaties meemaken waardoor we overweldigd worden, die ons ontmoedigen. En we kunnen ook allemaal door dalen van twijfel en door dieptepunten van ontmoediging gaan. Misschien ga je op dit moment wel door een dal van ontmoediging. En voel je je onbekwaam of ongeschikt om de uitdagingen aan te gaan waarvoor je staat. En je kan misschien wel de vraag hebben in je hart, waarom volg ik Jezus eigenlijk? En waarom strek ik me uit naar die beloftes van het koninkrijk? Want ik zie er niet zoveel van. Waar doe ik het voor? Ik zie eigenlijk weinig verandering in mijn gezin, in mijn omgeving. Ook als je samen gemeente van Jezus bent, dan kan je ook wel eens de vraag stellen, waarom doen we het? Want de kerk loopt toch leeg. Waarom doen we dat? Dus laten we dan leren van Jozua, die genoeg redenen had om zich te laten ontmoedigen, om zich onbekwaam te voelen, om dat moeilijke volk te leiden, om het beloofde land te gaan veroveren. En waar halen wij dus in tijden van ontmoediging onze kracht vandaan? En we ontvangen kracht en moed als we in de tegenwoordigheid van de Heer, als we die ervaren. En laten we net als Jozua de tijd nemen om onze hoop en ons heil te zoeken bij God. En die zegt, ik zal met je zijn zoals ik met Mozes ben geweest. Ik zal je niet opgeven en ik zal je niet verlaten. Wees sterk en moedig. En als je nou niet die zekerheid hebt dat God bij je is, als je nou niet de zekerheid hebt dat Hij je nooit opgeeft, dat Hij je nooit verlaat, als je die zekerheid niet hebt, dan mis je de kracht om stand te houden en te volharden in je geloof. En daarom is het zo belangrijk dat we Gods beloftes kennen, dat we ze horen en dat we in de tegenwoordigheid komen, dat het dus niet alleen maar iets is wat we met ons verstand, of dat we zeggen, ja, dat ik geloof dat het zo is, maar dat je het ook van, ja, dat je de beloftes, de woorden van God hoort spreken in je hart. En daarvoor is het belangrijk, tenminste, dat ervaar ik zelf, om stil te worden, om tijd te nemen. Omdat er zoveel, tenminste bij mij, in mijn hoofd gaat, dat gaat maar door. En we leven in een tijd dat er heel veel dingen zijn die je kunnen afleiden. Een bekende telefoon. Je zit zo, voordat je het weet, zit je weer een uur naar dat ding te kijken en lees je van allerlei berichten. Tenminste, ik doe dat. En dan ook nog even bij nog even BBC, wat zegt de BBC nog eventjes. En dan wat staat er op ad.nl, op nu.nl, ook nog eventjes lezen. En er zijn zoveel. En het is denk ik, we weten allemaal dat het niet iets is wat per definitie fout is, maar het brengt ons niet in de rust. Tenminste, mij brengt het niet in de rust. En je hebt het zo nodig om in de rust te komen. Want in de tegenwoordigheid van de Heer, daar kan God tot ons spreken en kan ons sterk maken en bemoedigen in tijden en ook ter voorbereiding van tijden van ontmoediging. Nou, wat kan ons nog meer helpen om in de tegenwoordigheid van God te komen? Nou, als we hem aanbidden, alleen, samen, als we God aanbidden. Dus zing als het goed gaat, zing als het je moeite kost. En als het helemaal niet gaat, dan luister naar muziek die je dichter bij God brengt. Dus in tijden van ontmoediging is het van groot belang dat we weten waar komt onze kracht vandaan. Waar ontvangen we kracht en moed om door te gaan. En daar, wees sterk en moedig, hè, vers 6. En u zult dit volk in het bezit brengen van het land dat ik hun vader onder ede heb beloofd. En hier ontdekken we in vers 6, hè, hoe is Jozua in staat om dat land in bezit te nemen, omdat hij wist, God heeft het beloofd. God heeft het beloofd. Ik heb het beloofd aan Abraham. En hij begon in zijn eentje. En hij groeide uit tot een volk. Zoveel dat je het niet kon tellen. Net als de zandkorrels op het strand. En als de sterren in de hemel. Aan de hemel. En zo ontving Jozua kracht en moed. Omdat hij zag in de geschiedenis. God heeft zijn belofte gehouden. En God is een God van de geslachten. God van Abraham, Isaac en Jacob. En ten tijde van Jozua was dat volk uitgegroeid naar meer dan 1 miljoen mensen. Dus als er twijfel en teleurstelling is in ons leven, dan kunnen we net als Jozua kracht en moed putten uit het feit dat God is een God die zijn belofte waarmaakt. En het kan zijn dat je ook teleurgesteld bent in andere christenen. En wij als mensen en dus ook als christenen, wij stellen elkaar teleur. Ik stel wel mensen teleur. Misschien hebben andere mensen mij teleurgesteld of jou teleurgesteld. En verlies de moed niet. Want God die een goed werk in je begonnen is, die zal het ook voleindigen. En het is belangrijk ook om, als je teleurgesteld bent, om dat bespreekbaar te maken. Bespreekbaar bij degene waar je misschien in teleurgesteld bent. En het is ook goed denk ik om te beseffen dat de Heer is de Heer van de kerk. En Jezus is de bruid van de gemeente. En wij zijn de bruidegom en wij zijn de bruid. Jezus houdt van de bruid, van ons als de gemeente. En als hij van de gemeente, van de kerk houdt, als hij zo'n liefde voor heeft, dan mag je ook bij hem gaan, teruggaan. En zeggen van, wilt u ook mij liefde geven? Misschien als je teleurgesteld bent in de kerk of in anderen, geef mij ook die liefde voor, zoals u die heeft voor uw kerk, voor uw bruid. Het kan ook zijn dat je teleurgesteld bent in jezelf, omdat je strijdt tegen bepaalde zonden. En vers 1 van Efeze 1, vers 7 zegt, in hem hebben we de verlossing door zijn bloed, de vergeving van zonden, dankzij zijn rijke genade. Het is niet ons eigen strijden, maar door zijn verlossing te aanvaarden, door te vertrouwen. Heel bewust de Heilige Geest om hulp te vragen. En dus als ik naar mezelf kijk, dan als je blijft vastzitten in bepaalde zonden, dan kan je je daar zo voor schamen en je schuldig doorvoelen. En dan probeer je dat eerst, nou ik wil eerst nog even een tijdje weer iets goeds doen, zeg maar. En dan mag ik weer bij u komen, Heer. Maar we mogen altijd bij. Het is niet onze wilskracht die overwinning geeft, maar de Heilige Geest maakt ons heilig. Een mooie voorbeeld. Je kan soms heel erg druk zijn. Als het ware dat je in een roeiboot zit. En dat je heel hard aan het roeien bent om vooruit te komen in je geloof. Dan mogen we kijken van, nou, moet ik blijven roeien? Of moet ik eigenlijk overstappen in een andere boot? Dan moet ik in een zeilboot gaan stappen. in plaats van uit eigen kracht dingen te doen. Wees sterk en moedig door nauwlettend te handelen overeenkomstig heel de wet die Mozes, mijn dienaar, u geboden heeft. Wijk daar niet van af, naar rechts of naar links, omdat u verstandig zult handelen overal waar u gaat. En dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond, maar moet het dag en nacht overdenken, zodat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat erin geschreven staat. Dan immers zullen uw wegen voorspoedig zijn en zult u verstandig handelen. En God legt hier aan Jozua uit dat het bestuderen van Gods woord, dat hij daar kracht en moed kan ontvangen, door kan ontvangen in tijden van teleurstelling en strijd. En door Gods woord te overpeinzen, door ermee bezig te zijn, ontvangen wij kracht en moed. En mediteren op Gods woord gaat zelfs nog weer een stapje verder dan het bestuderen. Het bestuderen kan je met je verstand, en dat is ook goed om te doen, te zeggen van, wat lees ik hier nu, en wat staat er nou precies? Maar als je Gods woord, als je daarop mediteert, als je zegt van, Heer, wat wilt u nou door dit vers zeggen? Ik ben nu ook weer door het Jozua aan het lezen, en dan denk je van, nou, er staan hele omschrijvingen van, dit gebied is voor die stam en dit gebied is voor die stam. En dan lees je dat en denk je, Heer, wat wilt u nou hier tot mij zeggen? En dan soms dan één keer komt er een vers en dan spreekt de Heer daardoor. Het is ook in de Joodse traditie dat het mediteren van Gods woord, dat in de praktijk brengen en ook het memoriseren van de Bijbel. In Exodus 13, vers 9, dan geeft hij God hun de opdracht om dat woord van God om hun hoofd, hè, dat doen ze dan, zo'n dingetje doen ze, zo'n vierkant doosje, met zo'n, ik weet niet precies hoe dat heet, dat doen ze om hun hoofd of om hun arm, hè, om Gods woord te, ja, ze heel dicht bij hun te dragen. En dat is in hun gedachten en om hun arm. Hè, in je gedachten en in de praktijk. Vroeger zongen we in mijn handel, in mijn wandel. Dat liedje zongen we dan. En ik heb wel eens gedacht van, ik heb wel eens gezien in Amerika, hadden ze een of andere Bijbelquiz op de tv. En dan deden mensen allemaal versen quoten. Deden ze een wedstrijd. Hè? Jonge mensen die konden hele Bijbelgedeeltes uit hun hoofd. En ik dacht, nou, zo een beetje wettisch en zo. Hè? Een beetje prestatiegericht. Maar als je in tijden van teleurstelling en van moeite, als je een Bijbelgedeelte uit je hoofd hebt geleerd, dan kan je dat, herhalen, kan je daarop mediteren. En dus er zit daar een goede kant aan om een Bijbelvers uit je hoofd te leren. En niet omdat het moet, maar omdat het van waarde kan zijn, omdat het je kan helpen. Dus je kan bijvoorbeeld zeggen, nou, hoe kan je dat nou praktisch maken als je 's ochtends in je Bijbel leest, of 's middags of 's avonds, maakt niet uit. En dan kan je zeggen, nou, dan is er een bepaalde tekst die sprak mij aan. Nou, dan kan je het op een briefje schrijven, en dan kan je op je beeldscherm plakken. Of je kan het op je telefoon in je telefoon zetten. En als je dan toch op je telefoon zit, dan kan je dat eens weer lezen. En zo Gods woord de hele dag in herinnering brengen. Ja, consequent Gods woord biddend lezen. En na verloop van tijd zal het onze gedachten en ons hart en zelfs ons lichaam vullen en voeden. En ik heb het ook nog weer pas in de praktijk gezien bij een van... ik werk voor MAF, Mission Aviation Fellowship. Misschien heb je het gelezen, maar... Een van onze piloten heeft meer dan 4 maanden in de gevangenis gezeten, onterecht, in Mozambique. En hij kon slecht slapen en hij heeft elke dag heel veel uit de Bijbel gelezen. Hij kon ook weinig anders doen dan in de gevangenis, maar je kan ook iets anders doen. Dus daar zie je weer dat voorbeeld van hoe Gods woord je door een tijd van, van problemen, van teleurstelling, van strijd heen kan helpen. En dat is denk ik zeker in deze tijd ook waar we heel erg leven vanuit ons gevoel, wat ook een goede kant heeft. In plaats van een korte pep talk is het zo belangrijk dat we Gods woord als fundament diep in ons hart planten. En als je zegt van ja, dat vind ik moeilijk, als ik naar mezelf kijk, vind ik dat best lastig om dat gedisciplineerd te doen. En hoe geweldig is het dan dat we de Heilige Geest, die de helper is, langs zij kunnen vragen. En tenslotte wil ik nog iets zeggen over bemoedigen. We kunnen in tijden van dat we ontmoedigd zijn, kunnen wij van leren vanuit Jozua. Maar we kunnen ook lezen uit het laatste, of uit de versen 10 tot en met 14. Tot 17. Dat de rol van anderen in het bemoedigen en wat je kan betekenen voor een ander. En kort samengevat wil ik daar iets over zeggen. Daar zegt hij dan, even kijken in vers 15. Totdat de Heer aan uw broeders rust geeft, zoals aan u, ook zij het land in bezit nemen dat de Heere uw God hun geeft. Dan mag u terugkeren naar het land van uw bezit en u mag het in bezit nemen, namelijk het land dat Mozes, de dienaar de Heer, u gegeven heeft aan deze zijde van de Jordaan waar de zon opkomt. En toen antwoordde zij Mozes, alles wat u ons geboden hebt zullen wij doen en overal waar u ons heen stuurt zullen wij gaan. En zoals wij in alles naar Mozes hebben geluisterd, zo zullen we naar u luisteren. Alleen mogen de Heer, uw God, met u zijn, zoals hij met Mozes geweest is. Iedereen die aan uw bevel ongehoorzaam is en niet luistert naar uw woorden in alles wat u hem gebieden zult, moet gedood worden. Alleen wees sterk en moedig. Dus hoe mooi is dat, dat dit toch lastige volk op dat moment ook Jozua de leider bemoedigt. Dus we zullen naar u luisteren. Wees sterk en moedig, zeggen ze tegen Jozua. Ik kan je voorstellen wat dat ook voor hem betekend heeft. Door, als hij bemoedigd wordt door de mensen om hem heen. En misschien denk je nou, een ander heeft die bemoediging niet nodig, want het gaat heel erg goed. Of die is heel sterk. Dus of het is een leider. Die heeft geen bemoediging nodig, kunnen we soms denken. Maar laten we elkaar ook in de gemeente bemoedigen. En ook de mensen om ons heen. Laten we elkaar bemoedigen voor elkaar te bidden. Maar ook woorden van bemoediging te spreken. En misschien heeft de Heer wel een bemoediging al in je gedachten gebracht voor iemand. En denk je nou, ik weet niet, twijfel om dat door te geven. Wees vrijmoedig. Dus hoe ontvangen we in tijden van ontmoediging kracht en moed? Door de woorden, de beloftes van God te lezen, door ze te omarmen, door tijd te nemen in de aanwezigheid van de Heer en door de Heilige Geest te vragen in onze zeilen te blazen in plaats van zelf heel hard te roeien. En laten we ook in tijden van ontmoediging om gebed vragen. Als dat nodig is. Ik weet zeker ook dat het vanmorgen ook mogelijk is om gebed te vragen. Jozua 1, vers 9 staat: ik herhaal. Wees sterk en moedig. Laat u niet door angst verlammen, want de Heer uw God is met u, waar u ook gaat.
Amen.
Daar wil ik u mee bemoedigen. Wil ik jullie mee bemoedigen.
Ik wil nog één keer een lied zingen.